Hoe maak ik van ons VMware-platform een on-prem AI-platform? Lenclen, NVIDIA AI Enterprise Partner. Lenclen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
Welkom bij De Technoloog, nummer
273.
Welkom Ben.
Hallo Herbert.
Goed, we gaan het vandaag hebben over hacking.
Ja, mooi.
Leuk, en daarvoor hebben we Inti de Keukenleren. Ook hartelijk welkom.
Dank je wel.
Precies.
Precies, wel correct blijven.
Ja, fijn dat je er bent. Uit België, zoals we al horen. Van het bedrijf, hoewel ik niet helemaal zeker weet of ik het een bedrijf mag noemen, Integrity.
Integrity, ja. Een platform voor ethische hackers.
Juist, en is dat nou naar jou genoemd?
Nee, iedereen denkt
dat. Toevallig
dat ik,
dan?
Ja, ik vind dat is puur toeval. Het bedrijf bestond al. Toen ik erbij ben gekomen, ik ben wel bij de early employees. Ja. Maar het is iemand uit dezelfde stad waar ik woon, die heeft dat opgericht.
Iemand die dan toevallig wel dezelfde voornaam had?
Ja, ik verdenk hem ervan om mijn naam gebruikt te hebben, maar hij heeft dat tot op heden nog altijd niet bevestigd.
Oké. Ja. Nou goed. Maar het gaat dus inderdaad over ethisch hacken. En ook wel over het, als ik het verkeerd zeg, dan corrigeer je me maar. Het commercieel uitbaten van bug bounties.
Ja.
En bug bounties, ja, leg jij maar even uit wat dat zijn.
Bug bounties zijn eigenlijk systemen waarbij dat bedrijven gaan zeggen van kijk, als jij bij ons een kwetsbaarheid gaat vinden, dan gaan we daar een beloning tegenover zetten. En die beloning, dat kan uiteraard geld zijn. Maar bijvoorbeeld vliegtuigmaatschappijen, die gaan dan airmiles gaan geven, waarmee je een paar keer de wereld rond kan vliegen. Dus iedereen vult dat een klein beetje in, omdat ze zelf willen. Maar wij bieden een platform aan voor bedrijven om eigenlijk te connecteren met hackers en die bug bounties uit te betalen.
Okay. Juist, een platform. Ja. En dat betekent dat als ik hacker ben, dan kan ik me bij jullie aansluiten. En dan krijg ik makkelijker dit soort opdrachten. Klopt dat?
Ja, dus als je vandaag naar onze website zou gaan, iedereen kan zich gaan registreren. Dat is eigenlijk ook heel logisch, vinden wij. Omdat iedereen, zelfs mijn vriendin, heeft al eens een veiligheidslek gevonden. En wat wij vroeger vooral zagen, is dat mensen hebben vaak heel veel problemen met zoiets te gaan melden. Vorige week nog, ik had een veiligheidslek gevonden bij heel veel bedrijven dat ook geen bug bounty programma hadden of geen Responsible Disclosure programma heeft dat dan. Je moet niet altijd geld betalen, je moet eigenlijk gewoon een communicatiekanaal voorzien. Waaronder ook heel veel Nederlandse bedrijven die waren geaffecteerd. En dan begint er voor mij een soort van avontuur, dan moet ik contactgegevens van mensen beginnen zoeken, van CISO's probeer ik die op LinkedIn te bereiken, die antwoorden dan niet. En dat is eigenlijk niet ideaal. Dus daarom hebben wij een publiek programma gemaakt waar dat iedereen zich openlijk kan registreren en zo direct in contact kan komen met bedrijven.
Ja, kun je vertellen hoe dat bent? Je staat je vinger op te steken zo ongeveer.
Ja, we moeten onze sponsor. We hebben weer een nieuwe sponsor. Het is voor mij belangrijk.
Ja, zeker. Okay.
Dell, jongens, is onze nieuwe sponsor. Dat we het allemaal weten. Welkom, Dell. Dank u wel. Met XPS, laptops en notebooks van Dell ligt de wereld aan uw voeten. Dankzij de toonaangevende technologie blijft u gemakkelijk verbonden met uw medewerkers en bent u productiever. Ook gaat de batterij superlang mee en is er geen werkdag te lang. De laptops zijn licht en hebben een mooi ontwerp. Haal de beste uit uw bedrijf met Dell XPS laptops en notebooks. De perfecte balans tussen ontwerp en productiviteit. Meer informatie op Dell.nl.
Gauw naar de winkel.
Hoe heb jij een Dell of niet?
Ik zal maar zeggen van wel.
Ja, nee, maar even serieus. Want bij ons is namelijk heel erg de strijd intern tussen Macs, maar de developers.
Bij ons bedoel je triple.
Dus bij triple. Ja. Maar de ontwikkelaars hebben natuurlijk een Dell. Dus ja, weet je, voor mij... Voor
dat is ook echt zo.
Het is echt zo. Dus okay, het is of Mac of Dell.
Ik ga dan maar toch voor het Mac-kamp... Maar dat is omdat ik het niet zelf moet betalen. Ik denk, moest ik het zelf moeten betalen, dat het een Dell zou
Niet allemaal, maar veel ontwikkelaars... Natuurlijk niet allemaal, dat snap ik ook wel. Maar veel hebben ook een Dell. Dus dat vind ik wel grappig. Het is echt zo'n... Okay, Dell, dat was de hostnet.
Ja, prachtig. Goed zo. Integrity.
Ja.
Ethisch hacken. Bug bounties.
Ja, nog even een vraag erover. Is het nou echt een keihard commercieel component zitten in Integrity, of is het echt alleen maar het platform en jullie verdienen zelf ook geld omdat je die bounty krijgt? Hoe is dat model?
Dus wij gaan geen commissie. Er zijn verschillende platformen en verschillende manieren hoe dat je zo'n commercieel model kunt gaan uitbaten. Wij gaan geen commissie vragen op de beloningen die naar de hackers gaan. Bij ons is dat uit ideologie. Wij vinden niet dat wij een stuk van eigenlijk het budget dat naar de researchers moet gaan, naar de hackers gaan gaan. Wij vinden niet dat we daarop moeten verdienen. Waar wij wel commercieel op verdienen, uiteraard, dat is de exploitatie van ons platform. Wij baten dat uit, we hebben ontwikkelaars, wij moeten nieuwe features voorzien. En wij gaan vooral bedrijven een abonnement gaan vragen voor het gebruik puur van het platform. Niet per se om hun communicatie met de hackers enzovoort enzoverder. En daarbovenop bieden wij nog extra services aan om eigenlijk de instroom van die rapporten te gaan valideren. En dat is voor heel veel bedrijven ook een heel grote hulp. Sommige van die bedrijven die krijgen honderden rapporten per week. En dan moet je natuurlijk wel nagaan, oké, is dat allemaal geldig? Is dat ooit al eens ingestuurd geweest enzovoort enzoverder? En wij kunnen daar ook mee helpen. Dus er zitten verschillende componenten aan.
Maar ik ben een klant van jou, bijvoorbeeld Red Bull, ik noem maar wat. Ja. En die betaalt dan een fee aan jou per maand, zodat zij kennis krijgen. Ja, rapporten.
Dus, zij worden
of ze kwetsbaar zijn.
Toegang tot de hackers.
Toegang tot de hackercommunity. Ja. Wij maken het ook heel eenvoudig. En dat zijn ook kosten die wij dragen uiteraard om researchers te gaan betalen. En we gaan geen onnozele transactiekosten of zo gaan vragen. Alles vloeit direct heel vlot in het platform. En zo werkt het. Dus wij vragen een maandelijkse of een jaarlijkse fee. En hoeveel dat die fee net bedraagt, dat hangt er een klein beetje vanaf van oké, hoeveel rapporten krijgen jullie? Want elk rapport gaan onze analisten gaan valideren. Wij vinden dat heel belangrijk, omdat wij ervoor willen zorgen dat als een hacker op een van onze programma's gaat gaan werken, dat die altijd dezelfde kwaliteitservaring gaan krijgen. En dat kan je alleen maar doen, in onze ogen, als je altijd hetzelfde team op de eerste lijn hebt zitten die dat rapport gaan valideren en ervoor zorgen dat eigenlijk de volledige begeleiding, zowel voor klant als voor hacker, hetzelfde is. Dus wij zitten een klein beetje in het midden.
Ja. Ik wil dat daar straks nog even op terugkomen. Ik wil bijvoorbeeld wel horen hoe het werkt als je hacker bent en hoe je dat dan aanpakt. Maar eerst wil ik eigenlijk wel weten hoe het bedrijf is ontstaan.
Ja, bug bounties bestaan eigenlijk al een tijdje. Ik weet, tientallen jaren terug was er een autofabrikant die bugs maakte. Die hadden zo'n slogan, find the bug, get a bug. En dan kon je zo'n autootje, eigenlijk was dat vooral een marketingstunt. Maar dat was eigenlijk het eerste bug bounty programma ooit. Dat was een marketingstunt van een autobedrijf dat zei, als je hier een flauw in kunt spotten, dan krijg je een auto van ons.
Maar de bug, was dat een Volkswagen Kever ook letterlijk?
Ja, inderdaad.
Okay. Weten we meteen in welk bedrijf het was.
maar later is dat dan ook, zelfs Netscape is denk ik begonnen in der tijd nog met de allereerste bug bounty programma's. Mozilla. Later ook Google. Ik ben 10 jaar geleden. Ik doe dit zelf ook al 10 jaar, want ik vind practice what you preach. Je kan niet een bug bounty platform gaan uitbaten zonder zelf bug bounty te zijn, hunter te zijn. Dus ik doe het zelf al 10 jaar. En vroeger bestonden er nog geen platformen. Enkele bedrijven hadden het wel, zoals Google, zoals Facebook. Ik ben zelf op Google gestart toen ik 16 jaar was. En daar eigenlijk direct mijn studentenjob voor afgegeven om dat fulltime te gaan doen.
Welke bug heb je bij Google ontdekt?
Heel domme bugs eigenlijk. Maar toen, er was nog niet zoveel concurrentie, nog niet heel veel mensen deden dat. Ik kende nog niet zo heel veel, ik geef dat eerlijk toe, van hacking. Dus de bug heette cross-site scripting, maar ik verstond zelf nog niet zo heel goed hoe dat werkte. Ik weet gewoon, ik moest iets copy-pasten in elk veld dat ik tegenkwam en altijd op enter duwen. En als ik dan opeens een pop-up zag verschijnen, dan dacht ik kassa. Maar dat was alles wat ik er toen over weet. En gaanderweg heb ik dan wel geleerd, waarom wil Google dat ik dat soort lekken vind? En waarom is dat eigenlijk gevaarlijk? En zo ben ik stap per stap beter geworden. Maar ik ben zeker in het begin, als ik mijn oude rapporten terugkrijg, dat was niet zo denderend. Ik heb er toch $100 voor gehad. Dat was mijn eerste baan.
Je vindt nu je eigen werk van toen niet zo denderend.
Ja, inderdaad. Ja.
Maar je was 16, ja. Man. Je moet jezelf ook een beetje.
Je is gek, hè?
Maar dan is het zo, dus je vindt dat en dan maak je een gestandardiseerd rapport van wat je gevonden hebt. En dat lever je dan in bij Google.
Ja, en het leuke is ook dat gestandardiseerd rapport, dat moet ook niet zo uitgebreid zijn als dat je zou verwachten in een consultancy-sfeer, want dat haat ik, dat doe ik niet graag. Als ik een kwetsbaarheid vind, dan moet dat kort en bondig, linkje, impact, en dat is het. Sommige van mijn bugreports zijn 2 lijnen tekst, maar als dat voldoende is voor een bedrijf om het te snappen, dan is dat tof. En wat ik ook zie, is dat heel veel van die consultants, dat dan ethische hackers, pentesters heet dat dan, die gaan eigenlijk de helft van hun tijd dat ze voor een klant bezig zijn, de helft gaan die spenderen aan het schrijven van een rapport met alle toeters en bellen, met een mooie management summary. Je kent dat wel in Word, in Excel, alles heel mooi uitlijnen. En daar verspil je zoveel tijd aan. Het leuke aan Bugbounty is, wat ik daar zo tof aan vond, is je moet dat alleen maar vinden, je moet het gewoon afgeven. Je moet het ook niet oplossen. Je moet gewoon het kapot maken en je moet het niet maken. Dat is fantastisch.
En maken ze hele rapporten omdat het businessmodel dan uurtje factuurtjes? Is dat de reden of heeft dat een andere reden?
Wel, bij een penetratietest dat je kan bestellen bij een consultancybedrijf. Natuurlijk als
dat
je
is uurtje factuurtje.
Ja, en als je dan een bedrijf 5000 euro betaalt voor 5 dagen en er wordt bijvoorbeeld niks gevonden, wat dat bij Bugbounty ook kan. Ja, als je dan als klant helemaal niets krijgt, dan is dat wel, ja, je gaat je wel vragen gaan stellen van heb ik hier wel kwaliteit gekregen? En daarom gaan heel veel van die bedrijven wel heel veel tijd ook spenderen in die rapportage, omdat het vinden van bugs wel nog belangrijk is, maar minder belangrijk als het totaalresultaat. Ja. Maar aangezien dat onze hackers en ook ikzelf, als ik Bugbounty Hunter ben, enkel alleen betaald worden voor de impact van kwetsbaarheden, doet het rapport er op zich niet zoveel toe. Nu, een Google die gaat soms wel een bonus gaan geven als je rapport heel mooi is, hè, maar die hoeven dat niet te doen. Dus ja. Ik doe het.
Maar de kritiek is dan natuurlijk wel dat je met Bugbounty alleen de makkelijke bugs vindt en echt doorwrocht maandenlang de moeilijke kwetsbaarheden ontdekken. Ja, dat levert niks op, want je krijgt geen bounty. Dus dat doe ik dan niet.
Nee, ik vind het net andersom. Als je een consultant bent, dan weet je hebt 5 dagen tijd. Je moet eigenlijk zo snel mogelijk ervoor zorgen dat je dingen in je rapport hebt staan. Dus je hebt eigenlijk niet heel veel tijd om iets vast te bijten, heel veel research te gaan doen in een bepaalde component en daar gewoon heel lang op door te peren. Hoe dat Bugbounty Hunters werken, soms gaan die 5 maanden lang gaan spenderen. Bij mij is dat bijvoorbeeld e-mails en helpdesks. Ik focus daarop en ik weet er alles van. Ik heb er echt elke RFC, heet dat dan, elke specificatie dat ooit in de jaren 90 is geschreven over e-mail, ik heb dat gelezen. En als ik nu daardoor een bedrijf tegenkom dat iets van e-mailimplementaties heeft, dan is de kans dat ik daar een veiligheidslek in vind heel groot. Bij consultants, ja, die hebben niet zo heel veel tijd om te zeggen van amai, nu ga ik eens 2-3 dagen mij specifiek focussen op het e-mailsysteem, want die moeten de hele app getest hebben. En daarom, ja, gaan Bugbounty Hunters totaal andere bugs vinden als consultants. Wij zien het ook heel vaak. Hè. Bedrijven doen heel veel pentests, die komen bij ons en soms een beetje tot het arrogante af. Ze zeggen van, ja, bij ons zal er niets te vinden zijn, het is in orde. En dan zien wij toch dat we na een paar uur al de eerste kritieke kwetsbaarheden vinden. Ik kan er zelf een nummer op plakken, 70% vindt na de eerste 48 uur, 70% van onze klanten, na de eerste 48 uur wordt een kritieke fout ontdekt.
Zo. Ja, maar dat komt natuurlijk omdat jullie dan beter zijn. En dan kunnen we straks allemaal redenen verzinnen waarom jullie beter zijn. Maar ik kan me voorstellen als incentive is, je krijgt alleen maar een bounty. Ik ga er nog 1 keer op door. En of ik word gewoon betaald voor 5 maanden werk en ik mag de diepte in. En als ik niks vind, is het ook goed. Want ik moet kijken hoe kwetsbaar het is. Kan ik me voorstellen dat de incentive is die bounty. Dus dan, daar ga je er toch anders mee om. Je wil die bounty hebben.
Ja, het is een kwestie van voorkeur inderdaad. En ik denk dat dat voor heel veel mensen anders is. Consultants die gaan ook een beetje rust vinden in het feit dat ze weten het is uurtje factuurtje. Ik word toch betaald op het einde van de rit. Maar als we dan gaan kijken naar sommige van onze hackers, die verdienen wel 3 tot 4 keer zoveel als een consultant. Ik heb vrienden van mij dat miljonair zijn geworden dankzij Bugbounty. En daarmee wil ik het zeker en vast, en dan wil ik een grote disclaimer, ik wil het geen quick rich scheme noemen, want dat is het niet. Dat is het absoluut niet. Dat is de top van de hackers die dat momenteel kan doen. Andere mensen die verdienen daar mooie bedragen mee, maar het is niet zo dat het veel gemakkelijker is dan.
Overigens zei je daarnet dat je hoeft een probleem alleen maar te signaleren, je hoeft het niet op te lossen. Maar ik heb wel begrepen dat soms als je een oplossing erbij kunt verpakken, dat je dan juist meer krijgt.
Soms krijg je een bonus, dat is mogelijk bij open source projecten. Bijvoorbeeld, wij werken samen met de Europese Commissie. Dat is heel tof, die voorzien heel regelmatig een budget voor open source projecten. En het leuke aan open source projecten is dan ook, ja, je ziet de code, dus je kan in principe die code gaan herschrijven. En voor een paar projecten, bijvoorbeeld Odoo, is er eentje van. We hebben het in de tijd ook gedaan voor Drupal, KeePass enzovoort enzoverder. Als je dan in je rapport een fix schrijft en die fix die wordt geaccepteerd en zomaar geïmplementeerd, krijg je 10-20% bonus.
Kijk eens aan. Ja. Hey, maar we zijn even afgedwaald, want ik vroeg hoe is het bedrijf ontstaan? En dat heb ik nog niet gehoord, volgens mij.
Maar dat is wel de technoloog, hè?
Ja, precies.
Maar we komen weer terug.
Ik was er dus zelf ook niet bij. Hè. Dus ik, ja. Okay, dat vertel, ik doe het eigenlijk al heel lang. Bug Bounty bestaat al lang. We hebben een Bug Bounty nu uitgevonden voor de record. En dan was ik al jarenlang Bug Bounty Hunter. En opeens zie ik in de krant bij ons dat Integrity is opgericht. Een platform voor ethisch hackers.
Gewoon
een
papieren krant?
Ja.
Zo.
Toen bestond dat nog.
Dat in papier bij de hand ook.
Ja. In 2017 bestond dat nog. En ik dacht van, tja, ik ga die gast dat dat heeft gemaakt toch een keer sturen. Want ik vind dat niet kunnen dat hij mijn naam gebruikt heeft. En dan zijn we, ik werkte toen bij de Belgische Nationale Radio. En dan zijn we een keer samen op café gegaan. En eigenlijk bleek dat wij wel over heel veel dingen gelijk dachten. En dan heeft hij mij gevraagd, kijk, ik wil Bug Bounty in Europa ook groot maken. Kan jij voor mij die hacker community hier gaan opbouwen? En ja, dat moet je mij geen twee keer vragen natuurlijk. En zo is het ontstaan. Maar bij het echte ontstaan, dat was een jaartje daarvoor. Dus ik was er eigenlijk niet volledig bij.
Ik wil nou graag weten, ik ben hacker, ik heb tijd. Wat doe ik?
Registreren op Integrity. En daar zie je dus, iedereen kan zich registreren. En je ziet bij publieke programma's, alle programma's die ervoor gekozen hebben om met iedereen in de hele wereld samen te werken. Wat ik persoonlijk zou aanraden is om op een programma te gaan met heel veel scope. Dat wil zeggen heel veel attack surface, heel veel assets die gehackt mogen worden. Want je ziet per programma ook, oké, dat mag ik hacken, dat mag ik niet hacken. En ook
oké, een klant geeft dat aan.
Doe even wat opdrachten die klanten geven. Maar nog heel even tussen, je zei, ik ben hacker en ik heb tijd. Een hacker heeft natuurlijk geen tijd in deze tijd. Die hebben nooit tijd. Maar ze vinden het interessant genoeg, qua denken, qua intellectuele uitdaging en die bounties misschien, om bij jullie community om zich aan te sluiten.
Ja, klopt. En soms is het ook gewoon omdat ze bedrijven zien waar dat hun eigen persoonlijke data bij zit. Ik vind dat zelf heel fijn als je zelf klant bent bij een bedrijf en opeens zie je, die hebben een Bug Bounty programma gelanceerd op Integrity. Dan is het soms heel fijn om te zien, oké, hoe gaat dat bedrijf met mijn data om? En kan ik ervoor zorgen dat mijn eigen data...
Geef eens een voorbeeld.
Veiliger is.
Gewoon van jezelf?
Ja, nee. Ik heb zelf bijvoorbeeld bij de VRT gewerkt. Dat is de Belgische NOS, denk ik een publieke omroep. En we zitten eigenlijk de gegevens van praktisch elke Vlaming. En ik vond het zelf heel, heel tof ook om een Bug Bounty programma op te richten. En in het begin gaven wij geen bounties. Dus eigenlijk, heel aantrekkelijk is zo'n programma niet. Maar wat we toch zagen, is dat er heel veel Belgen heel gemotiveerd waren om mee te helpen om de VRT beter te beveiligen.
En wat voor vraag had de VRT gesteld in de community?
Dus wij gaan die vraag voor hun stellen. Wij gaan hen helpen om eigenlijk hun programma te gaan openstellen. Maar de vraag is meestal opzettelijk vrij vaag gehouden. Het is gewoon van, kijk, toon ons impact. En dit is wel off the limits. En dat zijn dan bijvoorbeeld externe partijen. Maar dat is eigenlijk ook, als je met een specifieke vraag naar de hacker community gaat, dan word jij getest voor die specifieke vraag. Maar dan is een klein beetje tunnelzicht. Wij raden altijd aan, in de mate van het mogelijk als bedrijf, om eigenlijk alles wat dan niet off the limits is, om dat in scope te laten. Er zijn een paar dingen wat wij niet doen of toch niet adviseren. Dat is phishing, dat is social engineering. Echt onze community van hackers mensen gaan doen aanspreken. Of testen op interne netwerken. Want als je wilt testen op een interne netwerk, dan moet je eigenlijk je netwerk openstellen.
Ja, alle logins moet je dan hebben.
40.000 hackers. Dat is eigenlijk niet
zo. Dan ga je zeker.
Ja, dus het zijn echt de bugs die erin zitten. Dus maar social engineering, dat doen jullie dan niet.
Nee, omdat zou ook gewoon heel overweldigend zijn om dat te gaan controleren. En ook omdat, ik zeg het, 40.000 hackers, als die allemaal ene keer of vijf keer een mail mogen sturen naar uw werknemers.
En een bug in software kun je repareren, maar de zwakheid waardoor social engineering werkt, kun je helemaal niet repareren. Het zit in de menselijke aard.
Je kan eruit leren. En soms, en dat vind ik eigenlijk de interessantste bugs die heel vaak overlooked worden. Ik ga je direct een voorbeeld van geven. Ik heb ene keer bij een gigantisch groot Amerikaans nieuwsmedium een Google Form gevonden. Gewoon een link. En er stond niet veel in. Er stond iets van CMS Access Request. En ik had daar ergens gevonden en ik dacht, oké, het was wel onderdeel van die mediagroep. En ik vul mijn Gmail daarin. 30 minuutjes later word ik gecontacteerd door een persoon van een journalist. En die zegt, uw journalistenaccount is aangemaakt en hier is uw login en uw wachtwoord. Ik log in. En ik kon op een van de grootste websites ter wereld nieuwsartikelen publiceren, gewoon omdat ik een Google-documentje had ingevuld. En dan, ik heb dat toen ook met het security team besproken. En die hebben uiteraard, waarom hebben we dat ook niet gevonden? Het was deels een technische fout. Dat Google-documentje had niet publiekelijk mogen staan. Maar langs de kant was het ook een deeltje social engineering. Dat is eigenlijk een klein beetje het probleem, hoe dat we security heel vaak gaan aanpakken. pakken. We kijken in hokjes. Ah ja, oké. Okay. Social engineering phishing, daar hebben we tools voor. We hebben tools tegen technische bugs, we hebben een scanner. Maar dan is er zo ook die schemerzone, zone die we heel vaak zien bij integraties ook. Product A gaat integreren met product B. A is veilig, B is ook veilig. Alles ertussen is niet veilig, omdat het niet getest is geweest.
Ja. Oké. Okay. Ik wil één voorbeeld. Ik heb het, terwijl we zitten te praten, heb ik even iets gegoogeld. Ik dacht, hoe zat het ook weer? Maar over miljonair worden met bug bounties.
Daar heb ik ook een vraag over.
Oh, nee, ik heb er een antwoord over.
Oh. Ja, ik heb een vraag.
Want het is een nieuwtje van nog maar een week oud of zo. Dat een hacker een bug bounty heeft gekregen van $2 miljoen. Voor het opsporen van een fout in Ethereum.
Ja.
Hij vond een bug waardoor je onbegrensd coins bij kon maken.
Zo.
Dus het is gewoon een geldpers, als het ware. En dat heeft hij netjes aangemeld en gerepareerd. Een 1 miljoen bounty.
En dat is een fractie van de mogelijke schade. Hè? Dus eigenlijk komt het bedrijf er heel, heel goedkoop af. Hè? Op die manier. Ja. En de hacker zal ook wel heel tevreden zijn.
Nou, ik heb twee vragen erover. Eerst, ik heb toen Ricky Gevers hier was, toen ging het. Waar ging het toen ook over Pegasus? En toen heb ik die lijst zitten bekijken hoe groot die bounties waren. Nou, dat vond ik echt bedragen van niks. Dacht ik van ja, dat je daar 2 miljoen is te moeite waard.
Daar komt Ben niet voor zijn bed.
Nee, maar ik dacht weer €1000, €2000. Ja, het zal allemaal wel. En dus één, klopt dat het zo weinig is?
Weinig is relatief. Elk bedrijf bij ons is er eigenlijk vrij om zelf te gaan kiezen van oké, hoe hoog zetten we onze bounties? Wij gaan daar wel een klein beetje in adviseren. Meestal komt het erop neer hoe hoger je security maturiteit, hoe hoger de bounty is ook. Want als je er als hacker meer tijd in moet steken, ja, dan moet je eigenlijk, je betaalt al niet voor tijd. Dus je moet wel de mogelijke return groter maken.
Dat was net wat ik wou vragen. Wordt die bounty bepaald door hoeveel tijd het kost om een bug te vinden? Dat weet je natuurlijk niet van tevoren. Of wordt die bepaald door de mogelijke schade die je voorkomt?
Nu,
zoals hier bij Ethereum.
Sommige bedrijven zoals Google, zoals Apple, die gaan proberen te concurreren met de zwarte markt. Bijvoorbeeld, ja, Apple, als je een kwetsbaarheid in iOS vindt.
Wat Ricky ook vertelde, dan kun je het ook verkopen aan de geheime dienst.
Ja.
Maar het probleem is, als je wilt concurreren, zeker als je een start-up bent of een KMO of een middelgroot bedrijf, je wilt concurreren met de zwarte markt, dat gaat niet. Je hebt daar de budgetten niet voor. En ik denk ook niet dat het onze taak is om per se altijd de prijzen van de zwarte markt te gaan volgen. Ik denk dat we een alternatief moeten bieden dat sustainable is. Een mooie dankjewel, waar dat mensen geen vernederende bedragen ook niet. Als een klant bij ons zou afkomen en zeggen van we willen een bounty geven tot €500, dan zeg ik ja, doe liever niet dan. Ja,
dan moet je ook niks doen.
Ja, doe dan gewoon niks, want weet wel ergens dat je dan, als je je maximum betaling gaat uitbetalen, dat je er toch ergens een prijs op gaat plakken. En dus bij ons, wij starten meestal vanaf 1500. Dat is een aanvaardbaar bedrag, zeker voor een start-up. Maximum reward. Sommigen geven €50 minimum, maar dat zijn dan voor best practices, kleine lekjes, tot 1500. Maar we hebben op het platform evenzeer lekken die tot $100,000 gaan. En ik weet niet of ik het al mag zeggen, maar er komt er eentje aan, ook tot 2 miljoen.
Zo gaaf.
Kijk aan.
Maar je mag nog niet zeggen welk bedrijf en wat voor type.
Nee.
Okay. En nog even over Ricky. Die zei van, inderdaad, Apple die looft er 100.000 uit. Maar dan, ze hebben een NSO Group, 1 miljoen.
Ja.
Is voor jou een NSO Group dan een zwarte markt? Of wat bedoel je met zwarte markt?
Ja, je hebt natuurlijk de grijze markt. Ik denk dat NSO Group eerder, ja, dat is
grijs.
Ja, dus zolang dat bedrijf niet officieel op de sanctielijst staat, beschouw ik dat als een officieel bedrijf dat veiligheidslekken koopt, is in principe niet altijd illegaal. Ik ben ook geen jurist, afhankelijk van de situatie. Natuurlijk, ik weet ook niet hoe lang dat nog gaat duren voor de NSO-groep op de sanctielijst belandt. En dan is het uiteraard wel zwarte markt voor mij.
Ja.
Maar zwarte markt is, ze hebben op de dark web, dan bied je het aan.
Zwarte markt is een beetje, als je met 100% zekerheid weet dat je kwetsbaarheid gaat gebruikt worden om schade aan te richten, om malafide praktijken te ondernemen, dat is voor mij de zwarte markt. En zo, ze verkopen een beetje dat ze regeringen willen helpen en dat ze eigenlijk voor wereldvrede zijn en weet ik wat nog.
Aangetoond dat ze daar zelf wel een loopje mee nemen, voor zover ik weet.
Ik heb daar inderdaad mijn twijfels over.
Ja. Oké, maakt het nog uit in welk land je zit als bedrijf of als hacker? In welke landen werk je het goed? In welke landen kun je het misschien beter niet doen?
In principe gaat het met alle landen natuurlijk. Hè. We zitten wel gebonden aan sanctielijsten. Hè. Bijvoorbeeld ja. als je
Iran, Noord-Korea.
Iran zit. Misschien binnenkort ook Rusland, wie weet.
Ja, ja.
Daar gaat het gewoon niet. Wij kunnen geen betalingen gaan doen aan dat soort mensen, klaar.
Ja.
Maar het leuke is wel dat wij voor heel wat mensen... Een van onze tophackers is uit Oeganda bijvoorbeeld. En die verdient tientallen keren zoveel dankzij ons platform. Dan dat hij als consultant zou verdienen. En ik geef hem uiteraard groot gelijk. En dat vind ik heel leuk. Wij bieden dezelfde westerse standaard aan voor iedereen. Dezelfde westerse prijzen. Je zit achter een username. Dat maakt niet uit van waar je precies bent. Heel veel bedrijven die gaan outsourcen naar Polen of andere, naar India, omdat dat goedkoper is. Ja, bij ons, wij gaan niet gaan kijken. Ja, die mens is van Polen, je moet die minder betalen. Ja. Wij betalen iedereen.
Dus als je zit in een land met een lage levensstandaard, dan kun je meer met die beloning.
Dat precies. Wij kijken naar impact. Wij kijken naar wat ze van waarde meebrengen. En daar stopt het.
Ja.
Maar het is ook apart, hè, dat je dus inderdaad lage loonland... Wat maakt het nou uit wat voor paspoort je hebt? Of je... Dat is heel gek dat ze dan denken dat het goedkoper moet.
Volledig akkoord. Ja. Vind ik heel leuk aan ons platform. Eigenlijk, iedereen is gelijk. Soms kijken wij zelf niet naar de gebruikersnaam. Lezen wij gewoon het rapport. En daarmee is de kous af. En wij geven dat door. En het systeem bepaalt dan hoeveel dat ze uiteindelijk down the road gaan krijgen. Maar we hebben een systeem dat totaal geen rekening houdt met zelfs niet met hoeveel diploma's dat je hebt. Dat vind ik ook zoiets van, wat zeg je dan diploma nu? Certificaten, dat doet er eigenlijk ook allemaal niet toe. Want het leuke is, ons platform heeft historische data van elke gebruiker. Dat wil zeggen, als je heel veel coole lekken vindt in een bepaalde categorie en de volgende keer dat we dan een programma krijgen dat daar ook een beetje mee worstelt, dan gaan ons platform zeggen, ah ja, maar dat is daar een goeie in. Ik zal die daar op...
Wordt automatisch worden er...
Geleerd.
Ja. Dus klanten die deze hacker gebruikten, deden daarna het volgende.
en dat is ook heel leuk voor de hackers, hè. Langs hackerkant. Ik wou ook nooit een consultant worden. Ik was zo gepassioneerd door cybersecurity, maar ik wou niet 9-to-5 ergens toekomen op een kantoor voor een baas die mij die een dag ging zeggen, nu ga je die klant gaan testen, terwijl ik dat misschien niet heel interessant vond. Onze hackers die kunnen gewoon opstaan wanneer dat ze willen, waar dat ze willen. Die kunnen een programma gaan kiezen. Iets dat hen boeit misschien. Die kunnen zelf kiezen hoe en hoe lang.
Ja.
En die kunnen hun gang gaan.
Moeten jullie veel moeite doen om geschikte mensen te vinden voor je community?
Het is een fenomeen dat enorm groeit. En ik denk zeker... mag ik dankzij corona zeggen? Dat klinkt misschien een beetje raar. Maar als corona ook goede dingen teweeg heeft gebracht voor ons, dan is de hele work-from-home culture, het feit dat mensen wat meer onafhankelijk willen zijn van een kantoor. Dus dat is voor ons wel een enorme boost gegeven. Er zijn heel veel externe factoren, maar wij gaan wel nog heel vaak naar fairs waar de hackers samenkomen en we proberen die te sponsoren. Wij werken heel veel samen met mentors op lokaal gebied om die mensen op te leiden. Ik denk, binnen de hacker-community mensen vinden is niet zozeer het probleem. Wat dat elk bedrijf wel mee worstelt is... Veel mensen vinden die cybersecurity willen gaan studeren of die initiële interesse gaan prikkelen. En daar zitten we heel vaak op in. Want elk bedrijf worstelt daarmee. Cybersecurity talent is er te weinig en dan moet beginnen in de scholen, in de opleidingen.
Ja. Ik wil heel graag weten, want die had ik toevallig gepakt, de Red Bull case. Dus, dus hoe gaan ze dan te werk? Dus je krijgt de Red Bull case. Kun je even beschrijven wat ze dan bijvoorbeeld willen? Dat is ook een brede volgens mij.
Ja, nu Red Bull, die is ook bij ons gekomen. Wat is er heel interessant aan Red Bull? Die zitten in zeer veel verschillende landen. En elk land heeft een klein beetje hun eigen organisatie. Maar die hebben ook hebben heel veel verschillende websites. Dat is een klein beetje gedecentraliseerd. Maar alles zit wel nog onder die brand Red Bull. Dus die hebben meer dan 3000 subdomeinen.
Ja.
En domeinen... Overal op het internet, soms zelf, ik denk niet, moest ik het vragen aan Red Bull, kan je mij eens een lijst geven van alle domeinen? En bij heel veel bedrijven trouwens, ik weet niet of ze mij dat zouden kunnen geven. Dat is ook heel logisch, hè, bij dat soort bedrijven. Dus voor die is dat, die zochten eigenlijk naar een manier van, hoe kunnen we ervoor zorgen dat wij als brand ook, globaal gezien, met onze brand presence op het internet, veiliger worden. Nu, als je een consultant moet gaan betalen om 3000 subdomeinen te gaan testen, dan zeg jij over 7 jaar nog niet klaar. Dus het is heel logisch om dan de hulp van de crowd te gaan inschakelen. Red Bull betaalt zelf nog niet uit op dit moment. Hè, maar wat dat ze wel doen, vind ik wel heel tof, is ze geven dan echt wel een levensvoorraad Red Bull. Als je hem kan hacken. En dat is belachelijk. Ze sturen dat dan op. En dan zie je echt foto's van hackers die een troon van Red Bull hebben, dat daar echt een camion Red Bull voor hun deur stopt en dat ze zelf niet genoeg plaats hebben in hun appartement om dat overal te zetten.
Oké, dus ze willen in kaart hebben gebracht van al die domeinnamen. En hoe pakt de community dat dan op?
Ja, dat is het leuke. Ik kan u daar geen specifiek antwoord op geven.
Je mag ook een ander voorbeeld geven, hoor.
Maar... Ja, maar moest... Kijk, dus meestal, de eerste fase is reconnaissance, heet dat. En dan gaan ze heel veel subdomeinen gaan oplijsten en gaan ze proberen zien van, oké, in mijn interessegebied, want iedereen heeft zijn eigen technieken een beetje, in mijn interessegebied, wat denk ik dat er kwetsbaar zou zijn? Ze doen heel veel aan automatisatie. Dat wil zeggen dat hacker A die 3000 subdomeinen gaat pakken, daar één specifieke kwetsbaarheid op gaat testen. Hacker B, die gaan via zijn tooltje dan iets totaal anders gaan testen. Dat is wel leuk, ook die automatisatie, want ja, dan zien ze, oké, Red Bull is gelanceerd. Ze laten dat 's nachts lopen en 's ochtends worden ze wakker met geldige rapporten op Integrity. Dus dat doet dat eigenlijk allemaal een klein beetje voor hun. En dan ja, in de tweede fase gaan ze wat dat ze gevonden hebben proberen gaan hacken. En ik kan u moeilijk uitleggen hoe dat je moet hacken, want er zijn zoveel verschillende technieken en eigenlijk is het vaak, het komt neer op creativiteit. Als ik 1000 mensen vraag om een fiets te tekenen, dan ga ik 1000 verschillende fietsen hebben. Als je aan 1000 mensen vraagt, hack dit, dan ga je de zotst, de meest uiteenlopen, dan ga je driewielers, dan ga je tandems krijgen, van alles.
Ja.
Mooi.
Eens even kijken.
Ik wil iets over tools weten, als tools. Ik gelijk mag. Dus er zijn allemaal, ik zag op jullie site bij, weet je, allemaal verschillende tools. Kun je daar iets over? Mac, Eyewitness, GoBuster. Ja, dan, dan ging ik toch al die filmpjes weer zitten kijken. Wat ik niet van begreep, maar jij wel. Dus dat is handig.
Ja, dat vind ik zo leuk ook aan de hacker community. Heel veel hackers delen hun tools ook. Die hebben die reconnaissance om dan... Eyewitness is bijvoorbeeld een heel toffe tool dat je tegen die 3000 subdomains kunt gaan doen lopen. En dan krijg je eigenlijk allemaal rapportjes met screenshots van, oké, zo ziet elk domein eruit.
Ja, automatische screenshots.
Ja, dus dan kun je echt gewoon in je, ik heb het vorige week nog gebruikt, en dan scrolt je door je map van screenshots en dan kunnen zien, dit is interessant. Moest je 3000 domeinen één voor één moeten gaan bezoeken in je webbrowser, dat zou niet te doen zijn. Hè. Dus dat soort tools, dat maakt het een klein beetje efficiënter voor die hackers. En dat zijn de publieke tools, maar je hebt ook heel veel privé-tools die de hackers voor zich houden, omdat dat een volledige methodologie omvat. En dat wij zien van oké, vanaf dat er een programma start, kunnen wij soms tot aan de request dat dan een tool stuurt zien van, maar dat is die een hacker. Dat zijn een techniek.
En zijn er ook tools die uiteindelijk commercieel zijn geworden en wat ook weer een aparte SaaS-service is?
Ja, ik herinner mij ook van een Nederlander trouwens, Olivier Bech, die heeft ook een tijdje bij Zerocopter gewerkt. Die heeft nu een tool, Hadrian, dat hij samen met nog een paar andere hackers eerst gebruikte om zelf asset management is dat ook scannen, bepaalde dingen gaan vinden. AssetNode is zo'n andere tool. En heel vaak ontstaat dat dan als iets klein, als een klein projectje, om eigenlijk kwetsbaarheden te vinden. Maar op een gegeven moment valt die euro dan wel van, maar ik kan dit nog aan bedrijven gaan verkopen, dit tooltje. Dit is heel waardevol. En soms worden die tooltjes opgekocht door scanners. Bijvoorbeeld, je hebt bepaalde scanners die niks anders doen als tooltjes gaan opkopen om die in hun eigen scanner te gaan steken. Dus ook voor de hackers zit ook daar geld in.
Ja. Dit is een markt, hè, en we hebben het nu veel over het bedrijf waar jij dan bij zit, maar er zijn er meer. Hè. Er is ook een Nederlandse variant, die heet dan HackerOne, bijvoorbeeld.
Ja, HackerOne is voornamelijk een Amerikaans platform. Van de founders
zijn
wel Jobert en Michiel, dat klopt. Maar die zitten nu vooral die zijn allemaal verhuisd naar San Francisco. Wat er wel nu echt Nederlands is, dat is Zerocopter onder andere. Die zijn hier nog. Dat is wel een klein beetje een ander model als ons. Die werken met een gesloten community van een paar honderd hackers. Ja, we hebben er 40.000. Dus dat is moeilijk te vergelijken. Hè. We doen andere soorten engagement. Daar kan je... met iets kleinere budgetten ook terecht enzovoort.
Ja. Ik was inderdaad benieuwd naar wat zijn dan de verschillen en wat bepaalt bij wie een hacker zich meldt. Of is dat toeval?
Wel, wij gaan er altijd van uit dat wij de hackercommunity niet bezitten. Ik ga wel spreken over 40.000 hackers, maar zo proberen wij een beetje na te denken. Morgen kunnen die perfect naar een ander platform gaan. En daar dingen.
Of misschien tegelijkertijd.
Ja, zit ook op andere, denk ik.
Ja, 70%, 75% van die hackers die zitten op meerdere platformen tegelijkertijd. Dat is ook heel logisch. Ja, hè, want if there's money on the table, why would you leave it? Bij wijze van spreken. Hè. Dus als je, ik zelf ook, ik zit ook op HackerOne, ik zit op andere... Ja, en op papier is dat dan concurrentie. Maar in de community is er eigenlijk niet echt concurrentie, want je wilt allemaal tezamen dat internet beter maken. En als ik een veiligheidslek vind en dat is een klant die toevallig ergens anders zit, ja, dan ga ik dat er alsnog gaan rapporteren. Hè. Kan ik een bounty voor krijgen?
Ja, precies.
Ja, ik heb wel een vraag. Ja. Nou, ik keek toevallig zondag, ik had die nog gestuurd, naar Amazon Invent. Dus weet je, AWS, dus daar ging het over. En toen dacht ik van, ja, als straks alles naar Amazon en alles, dus alles naar AWS, alles naar Azure gaat, ja, dan krijg je ook veel minder bugs. Want ja, dat gaat allemaal mooi daar in die cloud. Of is dat niet waar?
Nee, dat is een klein beetje verschillend eigenlijk. Dus wij gaan kwetsbaarheden gaan vinden in de code. En
het
maakt eigenlijk niet zo heel veel uit waar dat die code staat. In infrastructuur kan dat uiteraard wel. Hè, maar onze hackers, zoals ik al zei, die zitten niet op het internetwerk. Hè. Dus je hebt deels gelijk. Cloud zorgt voor dat...
Ja, meer security.
Meer security, maar... en dat vind ik wel interessant. Het zorgt ook, zeker bij Amazon, voor misconfiguraties. Er is een hele tijd geweest
je hebt
buckets bijvoorbeeld, waar dat je data in kunt opslaan. En heel lang, en dat kwam een beetje omdat de documentatie van Amazon niet zo heel duidelijk was, heel lang waren er heel veel bedrijven dat dan naar de cloud gemigreerd waren en dat al hun data, als je gewoon de Amazon CLI tool ging openen, dat je al die data kon gaan inkijken, omdat die bucket niet juist geconfigureerd was. We zijn dan eens gaan kijken, hoe komt dat? En dat was... er stond ergens een optie van make this visible for all users. En heel veel bedrijven gingen ervan uit dat users waren binnen een organisatie. En zoals dat je bijvoorbeeld bij Microsoft Teams en zo, als je daar zegt all users, dan zijn dat users binnen je organisatie. Ja. Maar zij bedoelde iedereen mijn account, bedoelde Amazon. En dus het is soms kan een simpel woord in een documentatie voor miljoenen euro aan schade zorgen. Dus lees de documentatie, dat is mijn grootste tip.
Ja, maar de vraag die erachter ligt is natuurlijk, neemt het aantal bugs af?
Nee, zeker niet. We zien jaar na jaar een vergroting van bugs. Zelfs bij bedrijven die het al een tijdje doen, bug bounty. En dat wil niet per se zeggen dat ze op keer dezelfde fouten maken. Maar we hebben het nu ook bijvoorbeeld gezien met Log4j. Dat was een kwetsbaarheid dat opeens in een heel bekend softwarebibliotheek.
Daar zouden we het met Ricky over hadden, volgens mij. Dat was het andere speler.
Nee, dat heb je bij digitaal heb je het gedaan, met maar Ricky? Niet bij de technologie hebben we nog niet over Log4j gehad. Het
is een kwetsbaarheid in een heel populair softwarebibliotheek dat bij heel veel bedrijven zat. En dan zagen wij bij Integrity ook echt een boom van rapporten. En soms bij bedrijven, dat al een tijdje geleden was, in alle eerlijkheid, dat ze nog eens een grote kwetsbaarheid hadden gehad. En opeens was Log4j er en hadden ze er 20 bij wijze van spreken. Het evolueert. En wat dat toch mij opvalt, is dat we meer en meer afhankelijk zijn van externe partijen als we code gaan ontwikkelen. Want ja, als je nu een platform wilt opstarten, je moet eigenlijk gaan steunen op het werk van andere mensen. Want nu je een volledig platform zelf gaat schrijven, niemand doet dat. Je steunt altijd wel op technologie. Maar nu meer en meer hackers die gaan research doen op die ondergrond, op die baseline. En daar komen soms echt verschrikkelijke dingen uit. En dan staat internet om het jaar, om de paar maanden, staat internet een keer in brand. Meestal op een vrijdagavond wordt dat dan gepubliceerd. Ja. Meestal voor kerst, zo die periode. En dan, iedereen dat dan in IT-security zit, mag naar kantoor om het te gaan op te lossen.
Ja, als je als bedrijf een hacker boekt, om zo te zeggen... is het dan alleen die ene hacker die jouw website of wat het ook is gaat onderzoeken? Ik vraag dat omdat als je het gewoon overlaat aan hoe het in het wild gaat, dan kunnen toevallig verschillende onafhankelijke security onderzoekers jouw website onder de loep nemen als ze daar toevallig zin in hebben. Ja. Maar in dit geval wordt de taak aan één persoon gegeven?
Nee, dus wij werken met een soort van, ik kan denk ik best vergelijken met een soort van schuivertje. Bedrijven die bij ons beginnen, meestal gaan we die nog niet aan al onze hackers gaan openstellen. Waarom ook? Omdat wij moeten zien of dat dan een goede fit is. Dat er bepaalde dingen zijn die eventueel eerst nog goed moeten gesteld worden. Maar evenzeer als een bedrijf blijkt heel veel kwetsbaarheden te hebben. Ja, als je direct een overvloed aan rapporten hebt die je niet kunt oplossen, daar zei je ook niet direct iets mee. He, dus wij werken met een soft launch, heet dat dan, waar dat we over verschillende weken meer en meer en meer hackers gaan toevoegen. En het eindpunt is dan effectief dat je wel publiek bent, zoals dat je zegt, dat iedereen dat een internetverbinding heeft, iets kan rapporteren. Maar heel veel bedrijven doen daar jaren over om op dat tot dat punt te geraken. Mm. En die gaan elke week, elke dag, gaan die wat nieuwe hackers gaan toevoegen. Maar het moet wel in verhouding zijn natuurlijk, die activiteit, met wat dat uw intern ontwikkelaarsteam aan kan. Als je opeens een hele race met rapporten binnenkrijgt, waar dat je niks mee, ja, niet allemaal kan oplossen, dan is dat ook niet heel goed voor die hackercommunity, want dan rapport is dat steken tijd in iets en het wordt niet opgelost.
Ja, precies. Dat wou ik vragen. Als je hacker bent en je begint aan zo'n opdracht, het kan ook gebeuren dat je niks vindt en dan krijg je ook geen geld, hè?
Nee, dat klopt, ja.
Dat is gewoon het risico dat je loopt.
Wat dat je dan wel krijgt in heel veel gevallen, zo probeer ik het dan te zien, is een ervaring rijker en ook de kans om iets nieuws te proberen. Ik heb zelf het meeste geleerd uit mijn hacking sessies, waar ik eigenlijk niet per se iets gevonden heb, maar dan heb ik wel een hele leuke nieuwe techniek geprobeerd. En soms kan dat, ja, ik probeer mezelf af te rekenen op mijn techniek. Wat heb ik nu eigenlijk geprobeerd? Welke technieken heb ik verzonnen? En die techniek kan die dag bij die klant niet werken, maar ik ga die wel onthouden, ik ga die in mijn rugzak steken, want volgende week kan ik een andere klant aan het testen zijn, kan ik denken van, ah ja, maar dat heb ik vorige week geprobeerd, laat ons dat hier wel eens proberen, en dan kan ik opeens de jackpot hebben. Ja. Dus het is niet allemaal verloren.
Hoeveel jaar functioneert dit nu al zo? Integrity bijvoorbeeld?
Integrity bestaat iets langer dan 5 jaar nu.
5 jaar. Dan moet je statistieken hebben over 5 jaar. Hè? Ik neem aan dat jullie toch wel bepaalde dingen vastleggen. Hoe vaak werkt een hacker voor niks? En hoe vaak komt hij zo'n bug bounty, kan hij zo'n bug bounty opstrijken?
Wat is het beste antwoord daarop? Want je hebt verschillende types hackers. Je hebt mensen die het echt gewoon willen leren. Vroeger als je wou leren, dan moest je naar een educatieplatform waar dat eigenlijk gewoon testcases waren. Die mensen die zijn niet altijd per se uit op een bounty. Die willen gewoon leren. Die willen heel vaak studenten dat hun skills willen ontwikkelen. Dus ja, bij die mensen, die gaan misschien nooit gaan meedoen in bug bounty programma's, omdat dat ook heel intimiderend kan zijn. En dan heb je ook een groep...
Leg dat eens uit, intimiderend?
Wel, ja, dat jij als student, je ziet daar alle tophackers, die top bug bounty hunters, dat zoveel geld binnen...
Die veel beter zijn dan jij?
Dat denken ze vaak, maar vaak is dat eigenlijk niet per se zo. Die mensen hebben ook talent, maar het kan wel zo lijken van, als er geld opgeplakt wordt, dan gaan alle bugs er al uit zijn. Dat is nooit niet zo, maar die perceptie is er dan wel. En die gaan zich comfortabeler vinden bij het beginnen op programma's waar dat er eigenlijk geen vergoeding tegenover staat. En zo groeien ze door. Ik vind het lastig van echt statistieken te geven, want je hebt twee types hackers die dat voor het geld gaan en die dat er niet voor gaan. We zien heel zelden dat mensen die consistent voor het geld gaan, dan ook gaan werken en rapporteren op bedrijven dat niet hebben. Maar 80% bij ons van alle programma's heeft effectief bounties.
Oké. Nou kun je als bedrijf, ga ik weer het perspectief van het bedrijf zoeken, kun je een securitybedrijf inhuren en een penetratietest laten doen. Hè? Jongens, hier heb je een opdracht, zie maar binnen te komen. Kun je eens vergelijken wat de eigenschappen zijn van de ene benadering naar huur een hacker via HackerOne, Integrity of noem ze maar op. Of huur een bedrijf in en laat een pentest doen?
Wel, ik denk, de twee sluiten elkaar niet per se uit. Heel veel van onze klanten die doen nog altijd pentest. En het leuke aan pentest is dat je zeker weet dat er bepaalde dingen getest zijn, soms ook belangrijk voor compliance redenen. Ja, dat je niet gewoon zegt van, ja, maar we hebben een bug bounty, het is in orde. Bug bounty is ook goed voor compliance trouwens, maar het gaat niet alle checkboxes gaan checken. Dus als het rapport voor je belangrijk is en gewoon wetende dat er iemand naar gekeken heeft, dan ga je best voor een pentest. Is het u meer te doen over totaal security coverage en wil je dat er meer ogen, meer oogballen in een korte tijd naar heel veel assets, naar je volledige scope, hebben gaan kijken, dan ga je best voor bug bounty. Wat we heel vaak zien is dat bedrijven een pentest, dus door een consultant gaan bestellen op een nieuwe software releases, hè, elk kwartaal misschien. Maar dat is alleen maar op de nieuwe stukjes code. En alle code die misschien 10 jaar geschreven is, daar kijken ze niet meer naar. Ja. Omdat dat is ook niet betaalbaar om dat keer op keer opnieuw te gaan testen. Hè, dus daar bieden wij ook een klein beetje een oplossing. En we zijn nu ook een product aan het ontwikkelen dat een klein beetje ertussen loopt. En dat wil eigenlijk zeggen dat je wel iemand van de hacker-community, van onze hacker-community, één persoon dan, geen 40.000, je gaat die gaan inhuren. En je gaat die een paar honderd euro per dag betalen. Niet zoveel als een gewone pentest consultant. Maar er wordt wel een potje voorzien als bounties ook. Dus die zijn ook gemotiveerd om heel leuke dingen te vinden, want ze kunnen ietsje meer verdienen als een pentest. Maar als je als bedrijf een leeg rapportje krijgt dan komt het misschien soms vijf keer zo goedkoop uit als dat je een gewone pentest had besteld. Dus het is ons hybride model. Dat ligt er een klein beetje tussen.
Ja, ja, ja. En dan neem ik ook aan dat wat je op dit gebied doet, dat niet normale security maatregelen kan vervangen. Hè? Zoals de gebruikelijke de instrueren van je medewerkers, firewalls.
Nee, het is
antivirus software.
Een goede security strategie heeft het allemaal een beetje. Ja, en ja. Ik denk bug bounty is een mooie layer on top. Bug bounty vangt de dingen die de andere tools gewoon niet kunnen vangen. En ik kan bijvoorbeeld heel veel CISO's en security mensen waarmee dat we praten, die zeggen soms, eerste reactie is, we hebben dat niet nodig, wij gebruiken scanners. En dan zeg ik, ja, dat is goed. Wat weet die scanner? Weet die scanner wat dat jullie doen als bedrijf? En daar, ja, dat stopt. Nee, een scanner die gaat echt gewoon op willekeurige manier gaan interageren met je applicatie. En sommige scanners zijn heel goed om te kijken van oké, hier is een kwetsbaarheid. Maar die weten niks van je businessproces. Die weten niet wat dat je doet. Die weten ook niet wat dat belangrijk voor je is. Dus die hebben niks van context. En wat dat wij bij onze hackers zien, is dat die alle context dat die hebben, businesslogica, meerdere stappen, die gaan combineren en daar een vlugje creativiteit aan gaan toevoegen. En dat is iets wat een scanner simpelweg niet kan. Scanners die doen ook gewoon maar iets dat ooit geschreven is door één persoon voor een heel generieke use case, niet per se voor je bedrijf. En daar, ja, dat heb je natuurlijk niet bij een hacker community. Die gaan u in het geheel zien als bedrijf.
Ja. Hoe hard groeit deze business?
Wij groeien meer dan 100% jaar over jaar voor nu.
Oeh. Ja.
En komt dat omdat... mijn idee zijn er. Ja, er zijn meer kwetsbaarheden, zei jij. Steeds meer, meer en meer. Terwijl ik dacht van ja, steeds minder. Omdat inderdaad, je pakt die software bij elkaar. Maar hoe je het aan elkaar knoopt, snap ik. Daar komen kwetsbaarheden in. Dus er komen meer kwetsbaarheden. Of komt het veel meer doordat er veel meer aanvallen. Veel meer mensen proberen te hacken. Zeg maar, dus de black hats.
Ja. Ik denk dat er verschillende redenen zijn. Eerst en vooral, meer en meer bedrijven zijn echt wel overtuigd van het idee van bug bounty of crowdsource security in het algemeen. Het vindt ja, een klein beetje, dus dat is ook wel heel fijn om op die golf mee te surfen, maar dat doen we niet alleen natuurlijk. Wat we ook nu wel doen naast de bug bounty markt. De bug bounty markt is een nieuwe markt, dat is een nieuw product. Hè. Je moet daar heel veel mensen over aanspreken, over overtuigen hè, dat het effectief een goed idee is. Maar zoals ik al zei, nu gaan wij ook naar die pentesting markt, want wij denken, ja, pentesting... Dat is traditioneel. Daar is eigenlijk ook voor die hackers. Wij spreken heel vaak met pentesters dat gewoon beu zijn om al die reportages zelf te moeten doen. Die willen ook gewoon kunnen kiezen met wie dat ze samenwerken. Die willen soms ook nog een bonus kunnen krijgen als ze iets tof hebben gevonden. En dat is nu een miljardenmarkt waar dat wij ook nu een leuk hapje van mogen mee eten. En dat is ook wel deel waarom dat we zo snel aan het groeien zijn. Omdat we ook aan het diversifieren zijn, maar tegelijkertijd ook omdat meer en meer bedrijven inzien van bug bounty is echt, het is meerwaarde. En het leuke is ook, ons eindproduct is altijd waarde. Als bedrijven op de betalingsknop gaan drukken bij ons, dan wil dat zeggen dat ze iets hebben binnengekregen dat echt wel waarde heeft voor hen. En dat is de beste reclame. Ja. Als wij customer testimonials gaan doen, die kunnen spreken over de kwetsbaarheden die ze gevonden hebben. En als de klant bij ons veel geld kwijt is, dan is dat elke euro is letterlijk één op één gespendeerd aan waarde.
Ja, noem even een succesvolle case. Is altijd leuk. De waarde die is gecreëerd. Noem een bedrijf en wat jullie ontdekt hebben.
Het is natuurlijk moeilijk om nu rapporten van individuele klanten te gaan bespreken, maar ik kan u wel een voorbeeld geven over, en ik was er zelf bij.
Geanonimiseerd.
Ja, het is moeilijk om het waarde te noemen, maar het meest kritieke lek dat wij met onze hackers ooit al gevonden hebben, dat was een lek waarbij dat er als dag gevonden was, en die kans was heel reëel, dat er mogelijk honderden mensen overlijden zouden geweest zijn. Ja, dus dat was toch wel... En dat was niet onze risicoassessment, dat was de risicoassessment van het bedrijf.
Ja.
Dus dat was op
bij het bedrijf of van het publiek? Die sterfgevallen?
Nee, dus van andere mensen. Dus van
Ja, gewoon in ziekenhuis, misschien aan een monitor. Ja, mensen gaan nu verzinnen. Als je, niet, ja. Als je niet helder bent, dan gaan mensen dingen verzinnen.
Gebruik je wildste fantasie.
Ja, precies.
En dat mag dan wel.
Ja. 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 Dus ja, dat is dan wel, dat komt wel even binnen. Dan denk je wel van, amai, geluk dat we dat gevonden hebben. Ja,
ja, mensenleven 80.000 euro per mensenleven per jaar.
Ja, dat is een beetje raar. Wij kunnen niet meten welke krantenkoppen dat wij voorkomen hebben. Dat is een beetje het ondankbare lot van een hacker. Soms denkt hij echt van, amai, dit was zo'n kritieke finding. En je weet nooit, zou het ooit misbruikt zijn geweest? Je weet dat niet. Dus ja, het is wel... je kunt het alleen maar bij onze fantasie laten. Maar het is zot als dat bedrijf...
Ik vind het toch wel apart, want je mag die dingen dus niet openbaar voor het bedrijf enzovoorts. Maar je moet er ook leren. Dus je moet er ook... Dus die hackerscommunity weet het toch wel? Want dan leer je toch weer van die case en dan kan je toch weer gebruiken bij de volgende.
Wat onze hackers soms uiteraard wel mogen doen, is over specifieke technieken gaan babbelen. Ja. En dat was ook een heel bepaalde techniek dat toen gebruikt is geweest om dat te vinden. Dus daar is helemaal geen probleem mee. Die mogen talks geven, die mogen YouTube-filmpjes maken over technieken. Maar waar het stopt is natuurlijk, ja, je mag niet het lek gaan demonstreren online. Je mag de klantennaam niet noemen en dit en dat. Maar dat vind ik ook heel leuk aan de community. En dat zie je hier ook in Nederland met heel veel hackerspaces. Het draait echt om het communitygevoel en aan het... om het leren aan elkaar. En dat is heel fijn. Wij proberen elkaar altijd beter en beter en beter te maken. En je zou eigenlijk denken, omdat het net heel commercieel is, ook voor de hackers, hè, als ik nu een techniek heb en ik vertel die aan jou, dan kan het zijn dat jij volgende keer de bounty krijgt en ik niet. Maar toch, en ik verschiet daar soms zelf van, toch neemt het kennisgedeelte en het kennisuitwisselingsgedeelte neemt dat de bovenhand en gaan mensen gewoon openlijk gaan praten.
Hoe komt dat?
Dat is een heel goede vraag. Uiteraard zijn er enkelingen die het ook gewoon niet doen. Maar ik denk dat het ook uit een gevoel van fierheid komt. Uit een gevoel ook van samen... En dat klinkt ongelooflijk cliché wat ik ga... Maar samen de wereld beter maken. En gewoon zo enthousiast zijn van iets te vinden. Ik heb dat probleem. Hè. Soms ben ik iets aan het hacken en ik vind een nieuwe techniek. Ik moet dat aan iemand kunnen vertellen, want voor mij dat is het beste moment ooit. En ik ga naar beneden, ik ga naar mijn vriendin, ik begin daar 10 minuten te onderwijzen over wat ik gevonden heb. Die kijkt dan naar mij met zo'n blik van, Inti, in godsnaam, wat ben jij meer aan het vertellen? Het is aangenamer om dat tegen iemand te vertellen, dat ook evenzeer de enthousiasme.
En dan gaat zij ook achter de computer en dan...
Ja, maar die heeft ooit, op basis daarvan, heeft hij wel eens een veiligheidslekje gevonden.
Met een bounty van 1 miljoen, wat mooi.
Nee, dat niet.
Het leven is zo...
Nee.
Ja, maar het is wel opvallend dat in hacker community dat dus is. En ik zat de laatste 2 weken heel erg in schaatsen, sorry. En bij het Nederlandse schaatsteam heb je dat dus helemaal niet. Terwijl je ook kan denken, je moet met elkaar... Weet je, moet je winnen en met elkaar moet je zeg maar groter worden. Maar dat geldt in sommige groepen, niet sommige groepen wel. Dus daarom vroeg ik er specifiek naar. Dat bij de hackerscommunity is.
Ja?
Ja, dat is mooi.
Geen schaatstechnieken die uitgewisseld worden? Nee.
Ja, heel minimaal.
Hey, goed.
Ja. Ik zag op jouw site Agile Security Testing. Toen dacht ik, waarom moet je die term dan weer gebruiken?
Dat is dus woord bingo. Ik geef dat gewoon eerlijk toe. Laten we daar gewoon eerlijk over zijn. Dat is marketing heet dat dan. En je wilt gevonden worden op de kernwoorden waar dat je kopers op zoeken. En we hebben gezien, ja, Agile, dat belangrijk is. Dus we hebben dat ergens in die beschrijving gepropt. Maar inderdaad, dat is een buzzwoord. Ja, ik vind dat ook.
Maar het is niet zo dat je dan 's morgens met die hacker community een paar mensen die ergens aan werken, een stand-up hebt, een backlog hebt.
Een scrum.
Ik wou nog aanraden, smart blockchain.
Ja, smart blockchain. Heel goed. Nee, maar even serieus. Zo'n werkmethodiek hebben de hackers niet. Ze hebben geen vaste werkmethodiek.
Sommigen wel. Sommigen hebben hun eigen werkmethodiek. Heel veel van die mensen zijn ook gewoon penetratietesters die als consultant wel degelijk die vaste methodieken hebben. Maar ik bijvoorbeeld en vele anderen, die doen zo wel hun eigen ding. Want het ding is, als jij iets vindt dat alles gevonden is geweest, dan krijg je daar geen geld voor. Nee. Want je bevinding is niet nieuw. En moest iedereen dezelfde techniek... Ons platform werkt het een klein beetje in de hand dat iedereen zijn techniek verschillend is. Want als je een techniek gebruikt dat de rest ook gebruikt, dan vind je altijd keer op keer dezelfde dingen en dan ga je er nooit voor betaald krijgen.
Je popt iets heel aparts op. Heb je wel eens meegemaakt dat iemand ontwikkelaar is en ook aan bug bounties doet? Ja. Moet ik er deze aan denken?
Ja, zeker, zeker. Er zijn heel veel ontwikkelaars. Ze mogen natuurlijk niet...
Ja, precies, hun eigen bugs daar
controleren we effectief op, maar er zijn zelfs bedrijven
hoe doe je dat dan?
Intern bug bounty programma hebben. Dus telkens als we een uitbetaling gaan doen, gaan we wel bepaalde dingen gaan controleren. Wij werken ook alleen samen, als we een uitbetaling doen, met ge-ID geverifieerde hackers. Dus die bedrijven kunnen wel, als die hun medewerkerslijst met ons delen, kunnen wij daar wel een idee van krijgen.
Okay.
Ook elke kwetsbaarheid wordt onderzocht. Als je ziet dat er een patroon is, en dat is altijd hetzelfde productteam, en altijd dezelfde, dan gaat die wel eens op matje geroepen worden, denk ik.
Maar het komt dus voor.
Wij hebben het nog niet gehad, maar er zijn wel bedrijven dat een intern bug bounty programma doen, vind ik ook heel interessant, voor verschillende product teams. Dus dan is het ene product team dat zegt, probeer nu eens de code van het andere team te gaan aanvallen. En dat is dan minder met echt beloningen individueel. Sommige bedrijven doen het effectief, dan krijg je op het einde van de maand een leuke bonus als je iets vindt. Maar heel wat bedrijven werken dan met een soort van teampot. En dan kunnen ze op het einde van de maand iets leuk mee gaan doen of iets mee gaan eten. Als we kwetsbaarheden bij de rest vinden.
Ja. Leuk. Ik wil nog even terugkomen op die 100% groei. Want hoe manage je dat? Dan heb je toch gewoon elk jaar heb je 100% extra hackers nodig. Zijn die beschikbaar?
Zeker en vast. En wij zitten zelf ook nooit aan 100% van onze capaciteit. Dat wil zeggen, als er morgen een heel grote klant of 10 of 20 heel grote klanten bij ons zouden starten, wij kunnen moeilijk tegen die klanten zeggen, wacht, even nieuwe hackers gaan zoeken, dat kunnen wij niet doen. Dus wij proberen sneller te groeien binnen onze community als eigenlijk nodig. En ondertussen, om de rest bezig te houden, dat eigenlijk nog niet de kans heeft gekregen om deel te nemen aan een project, doen wij van alle conferenties, wij doen heel veel mock challenges ook. Wij gaan zelf kwetsbare software gaan opstellen, zelf gaan maken eigenlijk, voor die mensen ook geprikkeld te houden. En dan is het echt een opdracht. Probeer hier nu de kwetsbaarheid in te gaan vinden. Dan krijgen ze ook leuke goodies of soms ook bounties dat we ervoor gaan geven.
Ja. Maar dan nog, groei van 100% per jaar. Hoe lang is dat al zo trouwens? Want het is misschien het laatste cijfer. Ik vraag dat terwijl je nadenkt.
Een drietal jaar, denk ik.
Want een dergelijke groei betekent in iets meer dan 3 jaar een vertienvoudiging.
We gaan zien. Maar als ik kijk naar het pad van sommige van onze Amerikaanse concurrenten, dan zou dat zeker kunnen kloppen. Ja.
Maar het is een omzet, denk ik. Of in
Ik had het over de hacker community wel.
Ja, precies.
De omzet is er. Ik mag je natuurlijk niet onze recurring revenue gaan verklappen. Ik denk dat ik dat onder mijn doos ga krijgen. Maar ik kan wel zeggen dat de omzet in gelijksoortige...
Ja, dat gaat vaak samen.
Ik heb even nu heel veel vragen. Is de skillset van een hacker de laatste 10 jaar veranderd? Of is dat ongeveer hetzelfde?
Nee, dat is heel adaptief. Wat we wel vaak...
En wat is er veranderd dan in 10 jaar?
De technologie is heel anders geworden. Er zijn nieuwe technieken ontdekt. Soms, kijk, dat vind ik het leuke, in de wereld is alles al ontdekt. We hebben geen Christopher Columbus meer nodig, bijna alle eilandjes. Je moet misschien heel diep in het Amazonienwoud gaan om de nieuwe kikker te ontdekken. Maar op het internet, dan zijn er nog zoveel technieken en methodologieën dat compleet nog niet ontdekt zijn. Dus elk jaar is er een heel grote hackerconferentie in Las Vegas, DEFCON. En elk jaar kunt u die klok op gelijk zetten. Gaat er een nieuwe methodiek ontwikkeld zijn, wat dat dan de rest van het jaar toonaangevend. Een paar jaar terug was dat heel veel kwetsbaarheden met cache. Niet gewoon user cache, maar cache op de server.
Ja.
En nu zijn er al heel veel iteraties daarop gemaakt. En dat waren kwetsbaarheden dat we de 5 jaar...
Cache als in C-A-C-H-E.
Cache het cachegeheugen van de server.
Ja.
En dat is puur omdat er toen, een paar jaar geleden, iemand heeft voor gekozen om dan een keer te gaan bestuderen. En ik denk, van de jaar gaat die persoon, ik weet het al, opnieuw een nieuwe talk geven over nog iets anders. En dat gaat weer, Dus zoveel evolueert dat wel. Wat we wel nog zien is dat kwetsbaarheden die in de jaren 90, en dat is eigenlijk niet zo heel bemoedigend, in de jaren 90 gevonden werd, die worden vandaag op een dag, SQL-injectie bijvoorbeeld heet dat dan, wordt ook nog altijd gevonden. Dus het is niet zo dat we er zelf niet met frameworks of web application firewalls er volledig in slagen om kwetsbaarheden te gaan elimineren. Meer zelf, wat dat we soms zien, en dat is in mijn opzicht een van de minder goede beslissingen dat je kunt maken als security chief, is dat ze gewoon gaan zeggen, kijk, we hebben een heel goede firewall, wij moeten onze veiligheidslekken niet meer gaan oplossen, want onze firewall zal alles wel tegenhouden. En dan valt die firewall een keer uit, of dan vinden ze een bypass en dan is het hek van de dam.
Ja. Aan welke vraagstukken wordt het liefst gewerkt? Dus wat vindt een hacker community het meest boeiend? En wat denken ze van, laat me zitten, ik wil niet eens die bounty? Of is alles gewoon geld?
Nee, niet per se om het geld te doen. Ik denk, als er... Wat ik het minst... Ik ga dan vooral naar mezelf gaan kijken als hacker. Ik vind het moeilijk om voor de rest te gaan antwoorden. Maar lekken die gewoon volgens het boekje zijn, dat je gewoon ja, heel duidelijk ziet van oké, dit is SQL-injectie of dit is ja, cross-site scripting bijvoorbeeld, om nu maar een paar lekken te noemen. Dat is saai. Je doet dat, je ziet dat, dat is volgens boekje, dat is saai. Als je een klein beetje een tegenwerk hebt van je server, en vooral als je ziet van die ontwikkelaars, die proberen mij te verhinderen van dit te doen, dan begint het kat-en-muisspelletje. En dan is het, hoe gaan die programmeurs hebben nagedacht om mij dat te doen verhinderen? En waar gaan ze misschien niet aan gedacht hebben? En dan kom je op een pad terecht, op een avontuur waarbij dat je misschien een ganse nacht dingen zit te proberen. En dan het laatste wat dat je probeert, werkt opeens. En dan zijn je heel veel verschillende technieken aan het combineren om dan toch maar, en soms voor heel stomme bugs, hè, maar je wilde gelijk krijgen. Soms, ik heb al uren gespendeerd om iets dat ik weet dat waarschijnlijk nog geen $50 aan bounty was. Maar ik moest. Ja, en ik zag dat die ontwikkelaar er probeerde voor te zorgen om het niet ja, om het tegen te houden.
Wil je winnen?
Ja, ik wou winnen. Dat is competitief. Dus dat is het leuke. Dat is het leuke. En als het dan eindelijk lukt, ja, je $50 ga je niet altijd tevreden stellen.
Nee, maar die heb je ingelijst, heb je ja, die $50.
Ja, dan is het gewoon... Als je dan je rapportje kunt maken, en dat is dan ja, mijn langste rapport ooit, was 9 pagina's lang en dat was echt voor een stom lek. Maar ik was er zo fier op en ik moest en ik zo elke stap en ook mijn gedachteproces moest ik weergeven. En ik heb er dan... $50 bounty voor gehad en $5000 bonus, omdat dat team dat zo tof vond. Dus soms loont het, soms ja, loont het wel.
Toch nog, ja, ja. Ja, 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 ja. Het is ook de hacker spirit, hè? Ja, zeker. Eerlijk zijn. Ja, ja, ja. Ja, ja, mooi zo. Goed zo, heb je nog een slotvraag, Ben? Of 2 slotvragen?
Nou ja, ik zit er ook nog mee. Want kijk, nu... Kijk, uiteindelijk is het natuurlijk vervelend, hè? Dat je hackers hebt en bug bounties moet uitkeren. En weet je, dat is natuurlijk eigenlijk vervelend. Dus wat moeten we doen, zodat het niet meer hoeft? Ja, dat kan natuurlijk niet, snap ik ook wel. Maar we moeten natuurlijk zorgen dat... Want het is een kostenpost als je een bounty uit moet keren.
Een wereld waarin geen bug bounties meer nodig zijn. Hoe krijgen we die?
Ja.
Ja,
niet.
Dat is een heel creatieve, interessante vraag, waar ik niet direct een antwoord op heb.
Dat is ook tegen je belang, hè?
Ja, goh. Het ding is, dat moeten wij als bedrijf maar adaptief genoeg zijn om op dat moment ons businessmodel aan te passen. Ja. Dus daar lig ik minder van wakker.
Dat lukt jullie ook wel, want jullie zijn hackers.
Inderdaad, maar mensen die... Mensen hacken al duizenden jaren. Zelf al voordat er computers waren. Altijd achter poortjes en loopholes gaan zoeken. De eerste persoon dat er iets vindt, dat alle fraude en alle... Ja, frauduleuze transacties in de wereld gedaan gaan zijn, die mag een Nobelprijs winnen, denk ik. Dus ik denk gewoon, dat is niet mogelijk, sorry.
Het is inherent aan de mens.
Ja, en soms ook technische fouten kunnen we misschien met heel veel frameworks en met heel veel educatie kunnen we misschien voor een stuk elimineren. Maar wat dat je ja, moeilijk kan tegenhouden, dat zijn kwetsbaarheden die gaan optreden in de business logic van een bedrijf. Heel vaak moeten wij concepten gaan uitleggen aan een computer, want computers, ja, sorry dat ik het zeg, die zijn inherent dom. Die zijn echt domme beesten.
Ja, ja. Nee, maar nee, dat niet
na 273 technologen. Ja,
maar eindelijk. Nee, want ze zitten nou met hun quantumcomputers, maar zelf die quantumcomputers...
Dom.
Als je een als je een fysieke store hebt en je wilt dat omzetten naar een webstore, je moet elk proces uitleggen en elke edge case dat in het echte leven bestaat, je moet dat uitleggen aan die computer, want als je op één ding niet aan gedacht hebt, dan gaat die computer volgende keer dan een hacker dat gaat proberen, die gaat dat gewoon uitvoeren. Hackers doen computers doen wat aan gevraagd wordt en hackers gaan er altijd misbruik van maken.
Ja,
mooi.
Computer says yes, computer says no.
Oké, bedankt.
Graag gedaan.
Dankjewel, ja. Inti, de keukenleger van Integrity.
Ja.
Dankjewel, Ben.
Ja, Herbert, bedankt.
Dankjewel, luisteraars. Tot de volgende technoloog.
Hoi, hoi.
Hoe maak ik van ons VMware-platform een on-prem AI-platform? Lenclen, NVIDIA AI Enterprise Partner. Lenclen, betrokken expertise, gedreven innovaties.